Michiel, aan jou is het woord.
Oh, ja, goed. Lange tijd gold hoger onderwijs als een belangrijke emancipatiemotor, waarmee de arbeider zich aan zijn machteloze en zwakke maatschappelijke positie kon ontworstelen en waardoor hij of zij natuurlijk werk zou kunnen gaan doen dat minder geestdodend is dan het fabriekswerk waartoe hij steeds meer gedwongen was. Onderwijs, zo luidde althans het parool, vormde een ontsnappingsweg aan de heersende arbeidsongelijkheid, omdat het verschil tussen witte bordenwerk en blauwe kraagwerk nu eenmaal groot was. De klassieke emancipatieroute was daarbij de kweekschool, die vele arbeiderskinderen de maatschappelijke sprong naar het onderwijzerschap heeft geboden. Vanwege het thema van vandaag over de relatie tussen onderwijs en arbeidsongelijkheid wil ik kort met u bespreken of het hoger onderwijs nog steeds een kwalitatieve sprong naar een betere arbeids betekent of niet. De achtergrond van deze analyse vormt daarbij de onrust die vooral aan de Universiteit van Amsterdam geheerst heeft in het afgelopen academisch jaar, met bezettingen van het Bungehuis en het Maagdenhuis, demonstraties tegen bezuinigingen en reorganisaties van het onderwijs, het vertrek van de collegevoorzitter, vragen in het parlement over de bekostiging van het hoger onderwijs en de arbeidspositie van met name jonge docenten en onderzoekers enzovoort. Ik heb zelf in die tijd met collega's Rethink Science Park opgezet om ook vanuit de faculteiten Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica bij te dragen aan de kritische discussie over de ontwikkelingen aan de UvA en elders in het academisch landschap. Bij een van de bijeenkomsten in het Maagdenhuis waarin ik bijgedragen heb, werden de aanwezigen verrast doordat daarbij een FNV-vakbondsleider aanwezig was die ons, academische studenten en medewerkers, solidariteitsverklaringen overbracht van de schoonmakers op Schiphol en van fabrieksarbeiders elders in het land. De meeste van ons beseften toen pas goed dat er een merkwaardige verwantschap gegroeid is tussen de posities van laaggeschoolde en enkele hooggeschoolde arbeiders. In eerste instantie ligt zo'n vergelijking niet voor de hand. We leven immers in een zogenaamde kenniseconomie en je zou veronderstellen dat hooggeschoolde arbeiders zich in een machtspositie bevinden die vroeger aan kapitalisten of landbezitters voorbehouden was. Kenniswerkers bezitten een gewild product waarvan vele bedrijven, organisaties en overheden afhankelijk zijn. Kennis, vaardigheden, competenties die vaak specifiek voor een individu zijn en niet standaard. Bovendien zijn dit soort kennisproducten niet goed te mechaniseren of automatiseren, zodat je niet zou verwachten dat kenniswerkers op dezelfde manier door mechanisatie, industrialisatie en tenslotte globalisering buitenspel gezet kunnen worden, als dat bij ambachtslieden het geval is. Daarom zou je ook niet verwachten dat er een soort kennisproletariaat kan ontstaan, zoals dat wel gebeurd is binnen de laaggeschoolde blauwe boordenarbeid. Karl Marx, ja, daar komt hij eventjes, schrijft echter al in zijn hoofdwerk Das Kapital uit 1876 uit mijn hoofd, dat een schoolmeester vergeleken kan worden met andere arbeiders, omdat hij zich afbeeldt in een leerfabriek in plaats van in een worstfabriek, waarbij hij kinderköpfe, ofwel kinderhoofdjes, bewerkt in plaats van vlees. Laten we dus eens kijken of het noodlot van de handarbeider ook door de koparbeider te wachten staat, als we een marxistische analyse volgen. Dat noodlot bestaat volgens Marx vooral uit twee aspecten. De arbeider wacht vervreemding van zijn werk en positie en wacht bovendien ook verelendung. Dat wil zeggen dat zijn positie steeds slechter wordt. De vervreemding van de arbeider bestaat uit een aantal stappen volgens Marx. Het komt erop neer dat wat vroeger gedaan werd door een ambachtsman steeds meer wordt overgenomen door arbeiders in een geïndustrialiseerde productiewijze, zodat hij niet meer een bevredigende verhouding tot zijn ambachtswerk kan handhaven. Doordat het werk steeds verder wordt opgedeeld in productiestappen, zoals in een fabriek, en de arbeider geen zeggenschap over het eindproduct of het productieproces heeft, maar alleen verantwoordelijk gemaakt is voor een klein onderdeeltje van het proces, kan de arbeider zichzelf als ambachtsman niet meer daarin herkennen. Bovendien heeft de uitholling van zijn ambachtswerk tot mechanische fabrieksarbeid tot gevolg dat expertise en ervaring van de arbeider nauwelijks meer van belang zijn. Daardoor kunnen veel mensen hetzelfde werk doen, eventueel zelfs op andere continenten, waardoor de lonen onder druk komen te staan en de macht van de arbeider verder wordt uitgehold. Het is verrassend en ook enigszins beangstigend om te beseffen dat deze analyse de afgelopen decennia steeds meer is gaan gelden voor met name jonge kenniswerkers zoals die aan onze universiteiten en elders werken. Ook het kenniswerk is steeds verder opgedeeld in losse modules, zodat onderwijzers en onderzoekers slechts een klein onderdeel van een reeds vastgesteld programma hoeven uit te voeren. Standaardisering van het onderwijs en de grote studentenaantallen hebben er daarbij voor gezorgd dat steeds meer docenten niet meer zozeer over hun specifieke kennis en expertise onderwijs geven, maar simpelweg een klaarliggend onderwijsdraaiboek moeten gebruiken. Over het curriculum van een opleiding als geheel hebben docenten over het algemeen ook nauwelijks zeggenschap, zeker niet als zij slechts kort en met losse contracten bij een hogeschool of universiteit werken. Met die contracten zijn we dan bij het verelendingsaspect aangekomen. De afgelopen decennia zijn er steeds meer kenniswerkers die met flexibele, losse contracten aangesteld zijn en geen vaste aanstelling meer kunnen krijgen. In zijn lezingen over The Culture of the New Capitalism wijst socioloog Richard Sennett erop dat deze ontwikkeling er ook toe leidt dat een dergelijke kennisorganisatie steeds minder potentiële tegenstemmen in zijn midden heeft. Zulke kennisuitzendkrachten hebben immers geen positie van waaruit ze makkelijk kritiek kunnen uiten en bovendien zullen zij ook niet de loyaliteit hebben om zich te wijden aan de verbetering van de organisatie die hen zo uitbuit. Dit laatste sluit enigszins aan bij Marx' analyse over de entfremdete arbeid in zijn economisch-filosofische manuscripten van 1844, van Voor het Kapitaal. Hij wijst daarin erop dat de entfremding van de arbeider van zijn werk er uiteindelijk ook toe leidt dat mensen van elkaar vervreemd raken, waardoor de potentiële tegenkracht die zij kunnen vormen niet meer tot stand komt. Goed, ik heb hier niet meer de tijd om allerlei nuances aan te brengen en op de tekortkomingen van zo'n marxistische analyse van het hoger onderwijsland te wijzen. Hier wilde ik vooral de parallellen benoemen die volgens mij erop wijzen dat er in bepaalde opzichten de arbeidsongelijkheid misschien is afgenomen tussen het werk van hoogopgeleide en laagopgeleide. Laten we hopen dat daardoor de solidariteit tussen deze groepen gaat toenemen en dat zij gezamenlijk zullen proberen om deze zorgwekkende maatschappelijke trends te keren.